Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 18 januari hoopt 's morgens om 9:30 dominee van de weg voor te gaan. En om 16:00 middags dominee van Blijdeveen. Beide diensten zijn een 30 minuten eerder dan gebruikelijk. Enkele mededelingen. Donderdag 15 januari is er een bijbelavond. Dr. Anders N.C. van der Voet hoopt met ons na te denken over christelijke assertiviteit. Alle hartelijk welkom, de aanvang is om 8:00. En zaterdag 17 januari is er een gebedskring hier in de consistorie en dat begint om 19:00. Voor de genoemde data geldt de offerlente. De dienst erop veranderen, de eerste collecte is voor stichting IKEG, dat is kinderevangelisatie. De tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Tot zover de afkondigingen, laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 95, daarvan de versen 4 en 5, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhardt u niet, maar laat u leiden. Vers 4 en vers 5 uit Psalm 95. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7 zingen wij als antwoord op de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met Gods geest. Heere trouwe God, u danken wij dat wij uit het rumoer van deze wereld mogen komen in uw huis. Dat ge ons doet naderen en uw heilstem horen. Wat voor week hebben we achter ons? Wat leeft er in de harten van mensen? Wat kunnen enkelingen, gedreven door godsdienst, gedreven door woede, door haat, dood en verderf zaaien? Heren, we hebben het gehoord, we hebben het gezien, we hebben het gelezen. En u komt dichterbij. Heren, we danken u dat wij op deze zondag in uw huis mogen zijn en mogen horen van de rust die geen terrorist uit ons hart kan krijgen. En we bidden, Heere, dat u dat ook geeft, dat wij daar voor het eerst of opnieuw zeker van mogen zijn. God geeft wat deze wereld niet kan geven. U bent degene die het eeuwige leven schenken wilt. Wat niemand af kan nemen. Wat niemand ook geven kan dan u alleen. En in deze dienst hopen we daarbij stil te staan. Hoe u dat geloof in onze harten werkt. Hoe de Heilige Geest het hart van de mens kan veranderen en bekeren. Hoe wij kunnen komen van ongeloof tot geloof. Van duisternis tot licht. Van verlorenheid tot zaligheid. Van schuldige zondaar tot vergeven zondaar. Heren, en we bidden dat uw woord mag opengaan. En dat wij de rijke schat daarvan, het heerlijke evangelie, ook vanmiddag mogen horen. Laat uw woord dan mogen klinken. Laat het met kracht mogen zijn. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Laat het vandaag, vanmiddag hier, de werkplaats mogen zijn van de Heilige Geest. Laat de mensen in ons midden, die vreemd zijn van die genade, mogen komen tot die genade. Laat degene van wie het leven van vervuld is tot op dit moment, met allerlei vragen, tegenwerpingen, drempels, aarzelingen, bezwaren, deze middag mogen komen en zien wat het Heilige Evangelie inhoudt. En dat geloven, dat geloof dat ons deel geeft aan Jezus Christus en al zijn weldaden. Heren, daarom komen wij tot u. Wij vragen dat u met uw woord het leven gevende en het wederbarende woord in ons midden bent. We bidden dat u komt met uw Heilige Geest en in onze harten werkt. U heeft het beloofd, Heren, dat uw woord niet leeg te vergeefs tot u zal terugkeren. Maar het zal doen wat u behaagt. En wat u behaagt is dat zondaren tot u komen. Want u belooft ook met ernst allen die geloven en tot u komen de rust der zielen en het eeuwige leven. Heren, zo zien wij op tot u. Help ons dan in het luisteren. Geef dat alle belemmeringen weg worden genomen. Dat we ons concentreren, dat we verlangen om de boodschap te horen. Sterk ook uw dienaar die het woord heeft te brengen. En geef hem wat hij nodig heeft om uw instrument te zijn. Om een dienaar te zijn van dat woord. Heren, zo zien wij op tot u. En we doen dat niet zonder vertrouwen. Wilt u bij ons zijn en ook dan degene van de gemeente die ziek zijn, die thuis meeluisteren. Heren, we bidden nog een keer voor familie Marcus. Vanmorgen is voor hen gebeden, maar we willen het graag nog een keer doen. U weet wat voor bewogen week er achter hen ligt. Ze stonden bij het graf van een vrouw, moeder, oma. Het was een week waar vreugde en verdriet als het ware door elkaar lagen. En toch, Heren, we danken u dat de vreugde mocht zijn. We bidden voor diegenen die bij ons zijn en elders zijn, thuis of waar dan ook. We bidden voor al diegenen die nu of later via internet de preek misschien nog zullen luisteren. Wilt u ook dan uw woord zegenen? Ja, Heren, we bidden voor uw kerk in deze wereld. Er zijn er zoveel die u willen dienen. Er zijn er zoveel die dezelfde vragen hebben als wij. Er zijn er zoveel die hetzelfde antwoord gevonden hebben in de Heere Jezus Christus. We voelen ons met hen verbonden, Heren. Gedenk in bijzonder de leidende kerk. Wilt u met hen zijn, die christenen die vervolging en verdrukking, laster en smaad te dragen hebben. We bidden voor de hele wereld die in schuld en zonde verloren ligt. We bidden voor het Joodse volk, dat ook juist in de gebeurtenissen in Frankrijk, in Parijs weer doelwit waren. We zien, Heren, hoe Israël toch het centrum van de wereld is en blijft. En daarom bidden wij te meer om vervulling van de belofte die u hebt voor het Joodse volk. Want de woorden van God zijn waar. Alle mensen zijn leugenachtig, maar God is waarachtig. En daarom zult u vervullen wat u over hen gezegd en beloofd hebt. Heer, we zien er naar uit en wilt u ook die belofte brengen tot vervulling. Zo, Heere, vragen wij of u uw koninkrijk uitbreidt, of u onze blikken richt naar de toekomst, waaruit wij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, verwachten. Hoor ons zo uit genade. Amen. Wij gaan stilstaan bij een gedeelte van zondag 25, maar voordat wij dat lezen, openen wij het woord van God en wel in 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. In Korinthe 15, vers 1 tot en met 11. En daarna vragen 165 en 66 uit de catechismus. Wij lezen hier het woord van God. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat ge te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. Ten laatste van is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, tevergeefs. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Tot zover de lezing van de schrift. Aansluitend vraag en antwoord 65 en 66. Uit zondag 25. Vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Het antwoord luidt: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie, en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag 66. Wat zijn sacramenten? Het antwoord luidt: de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Tot zover. Ik was van plan aanvankelijk om een preek te houden over heel zondag 25. Dus ik was daar ook mee bezig geweest van de week. En ja, de stof was veel, vond ik. En als de nadruk allereerst op de sacramenten zou komen te liggen, ik dacht nee, ik laat dan toch te veel liggen. Dus ik heb besloten om het in tweeën te doen. De volgende keer dat ik over de catechismus spreek, hoop ik de hele zondag, zeg maar, over de sacramenten te bepreken. Maar ik wil nu mij richten op de vraag, dat schrijf ik boven de preek: hoe werkt de Heilige Geest het geloof? Deze zondag, zondag 25, is een overgang. We hebben de vorige keren stilgestaan bij de rechtvaardiging door het geloof. in zondag 23 en 24. En vraag 65 is een overgangsvraag naar de sacramenten. Maar er staat zoveel belangrijks in dat ik heb besloten om daar een hele dienst, een hele preek aan te wijden. Dus wij gaan nadenken over vraag 165 en dan voor zover het gaat over de prediking. Wat daarin staat over de sacramenten laat ik helemaal rusten. En hetzelfde geldt voor 66. Beide vragen hebben een gedeelte over de sacramenten en een gedeelte over de prediking van het evangelie. Nu vanmiddag gaat het dus over de prediking van het evangelie. En laat ik het dan nog een keer lezen, dan is het helemaal helder. Uit vraag 65 bespreken we dit. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilige evangelie. En dan uit vraag 66 denken we na over de tweede helft. Daar gaat het over de belofte van het evangelie, namelijk, en dan volgt die belofte, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving de zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Dus daar denken wij over na. Het thema is zoals gezegd, hoe werkt de Heilige Geest het geloof? We hebben drie gedachten. Ten eerste, hij doet dat door een middel. Door een middel. De Heilige Geest gebruikt een middel om het geloof in onze harten te werken. Ten tweede, hij doet dat door het evangelie. Door het evangelie. En dan ten derde, door de belofte. Dus hoe werkt de Heilige Geest het geloof? Ten eerste door een middel, ten tweede door het evangelie en ten derde door de belofte. Laten wij uit Psalm 119 gaan zingen. Psalm 119 spreekt over de kracht van het woord waardoor het leven in onze harten komt. Psalm 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En dan staat er aan het einde al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. En heb je de belofte, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Dus wij zingen vers 25 en 47 als inleiding op de verkondiging. Gemeente, we schrijven boven de preekhoor: werkt de Heilige Geest het geloof? En onze eerste gedachte is: door een middel. We kennen allemaal wel die uitspraak dat er gezegd wordt: als God een mens bekeert, dan. En vul maar aan. Als God een mens bekeert, dan krijgt hij, nou laat ik wat noemen, liefde tot de Bijbel. Liefde tot Gods volk. Liefde tot Gods dag. Als God een mens bekeert, dan. Nou gemeente, dat is makkelijk om dat te zeggen. Om op die manier te spreken. Als God dat doet, dan gebeurt er dit of dan gebeurt er dat. Maar ik denk dat wij veel meer zitten met, laat ik zeggen, met die omgekeerde vraag. Kun je nu ook zeggen, als dit en dat er is in mijn leven, dan bekeert God mij. Of dan heeft God mij bekeerd. Als God een mens bekeert, krijgt hij liefde tot Gods woord. Ja, zegt iemand. Maar als ik nu liefde heb tot Gods woord, ben ik dan bekeerd? Dat is de vraag die ons misschien wel veel meer bezighoudt. Kunnen we dat zo zeggen, gemeente? Kunnen we dat invullen? Kun je zeggen, als dit of dat er nu is, dan bekeert God een mens. Dan geeft hij geloof. Nee, zegt iemand, dat kun je niet zeggen. Dat weten wij nooit. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd in Johannes 3, vers 8. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar de wind komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Wij kunnen daar niets over zeggen. Wij weten dat niet. Dus wij kunnen ons op geen enkele manier daarop voorbereiden, daarmee bezig zijn, daarmee hoop hebben. Nee, zegt iemand, dat weten wij niet. Op die vraag krijgen wij nooit antwoord. Al zou ik op mijn blote knieën de Pilatus trap opklimmen, zoals Luther heeft gedaan, dan weet ik nog niet of God mij bekeert. Al zou ik dag en nacht bidden, al zou ik dag en nacht Bijbel lezen, dan weet ik nog niet of God mij het geloof gegeven heeft. Als ik elke dag toegewijd en ernstig ben, zal God mij dan bekeren? Nee, ja, nee, nee, dat kan ik niet zeggen, nee, helaas. En toch, gemeente, is dat de vraag die onze catechisme stelt. Als het nu zo is dat alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt dat geloof? Waar komt dat geloof vandaan? Hoe kom ik aan dat geloof? Geen historisch geloof, geen bondengeloof, geen tijdgeloof, maar dit ware geloof waardoor ik Christus mag hebben. Waardoor ik al zijn weldaden ontvang. Hoe kom ik daaraan? Wanneer werkt de Heilige Geest dat nu? En op die vraag geeft de catechismus antwoord. Waar komt dat geloof vandaan? Hoe kunnen wij dat weten of wij dat geloof ontvangen hebben? Of wij levend gemaakt zijn, of wij wedergeboren zijn? Het antwoord heeft eigenlijk twee dingen. Het eerste deel staat meteen vooraan. Waar komt dat geloof vandaan? Het komt van de Heilige Geest. Ja. Komt niet bij mijzelf vandaan. Komt niet bij een ander vandaan. Ik kan jou dat geloof vanmiddag niet geven. Er kan straks niemand straks de kerk uitgaan en zeggen van waar komt dat geloof? Nou, dat komt van de dominee. Nee, dat komt van de Heilige Geest. Zoals Efeze 2 vers 8 dat zegt. Het geloof is een gave van God. Niemand geeft zichzelf dat geloof, niemand geeft het aan een ander. Maar er staat meer bij, gemeente, er staat meer bij. Waar komt dat geloof vandaan? Van de Heilige Geest. Die het geloof in onze harten werkt door, en dat woordje door is belangrijk. Dat is eigenlijk onze eerste gedachte. Door een middel. De Heilige Geest gebruikt een middel. En we zullen straks zien dat dat middel de verkondiging van het Heilige Evangelie is. Onze tweede gedachte zo meteen. Maar dat woordje door moeten wij als het ware onderstrepen. Hoe werkt de Heilige Geest het geloof in onze harten? Hij doet dat door de verkondiging van het evangelie. Dus hij doet dat niet zoals we dat dan wel zeggen. Hij doet dat niet onmiddellijk, maar middelijk. Niet zonder enig middel, maar de Heilige Geest gebruikt een middel. Ja, zoals hij dat in heel veel dingen doet. De Heilige Geest, of God mogen we zeggen, hoe onderhoudt God ons lichaam door levensmiddelen? Brood, eten, drinken. Kinderen, je kunt natuurlijk niet zeggen, dat snappen jullie ook. Je kunt niet zeggen, ja, God geeft mij elke dag het leven. En als God dat doet, dan stop ik met het eten van mijn boterhammen en van mijn warme prak. Maar God geeft mij het leven, ik kan de levensmiddelen wel laten rusten. Nee, natuurlijk niet. God gebruikt die middelen om jouw leven in stand te houden. Of als je ziek bent, dan gebruik je geneesmiddelen. Ja, maar God geeft toch genezing? Ja, inderdaad. Maar God gebruikt middelen om jou te genezen. En je mag niet zeggen, ja, God geneest mij, dus ik ga niet naar de dokter en ik ga niet naar het ziekenhuis als het nodig is en ik gebruik geen medicijnen, geen geneesmiddelen, want ik wil dat God mij geneest. Nee, God gebruikt middelen. Zou God dat zonder kunnen doen? Ja, dat kan God. Elia was 40 dagen in de woestijn zonder te eten, zonder te drinken. Die had op dat moment geen levensmiddelen nodig. Dus God kan zonder levensmiddelen ons leven in stand houden. Kan God iemand genezen zonder geneesmiddelen? Natuurlijk. En dat is dan de vraag, zou God u en jou het geloof kunnen geven zonder genademiddelen? Ja, dat kan God. Maar hij doet het niet. Hij doet dat door middel van iets. De Heilige Geest gebruikt middelen. Dat betekent dat wij aan die middelen gebonden zijn, de genademiddelen. En dat betekent ook dat wij zeker mogen zijn, dankzij die middelen. Want de Heilige Geest heeft zelf die middelen ingezet. En wat dat middel is, zullen we zo meteen zien, de prediking van het evangelie. Dus zegt iemand, dominee, als ik u goed begrijp, dan zegt u eigenlijk, als het evangelie gepredikt wordt, dan bekeert God de mens. Weet u nog waar ik mee begon? We zeggen niet als God de mens bekeert dan dit of dat, maar we draaien het eens om. Is dat zo? Mag je dat zeggen? Als het evangelie gepredikt wordt, dan bekeert God een mens. Als het evangelie verkondigd wordt, dan geeft de Heilige Geest het geloof. Kun je dat zo zeggen? Ja. Ja. Dat is wat er in het antwoord staat. Die het geloof in onze harten werkt door middel van de verkondiging van het heilig evangelie. Wij denken nu na, gemeente, over een paar vragen uit onze catechismus, maar er is nog een belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels, waar mooie, waardevolle en belangrijke dingen staan over precies dit thema. En we vinden dat in hoofdstuk 3, 4, paragraaf 17. Ik ga dat nu niet helemaal lezen. Misschien dat u dat vanavond of van de week een keer kunt doen. Maar ik licht er een paar dingen uit wat daar staat. Hoofdstuk 3, 4, paragraaf 17. Daar staat allereerst dat God middelen gebruikt in het natuurlijke leven, maar in het geestelijke ook. En dan vervolgens staat erbij dat wij God niet mogen verzoeken door het scheiden van de dingen die God samengevoegd heeft. En als het gaat over levensmiddelen en als het gaat over geneesmiddelen, dan begrijpen we dat allemaal. Het zou God verzoeken zijn als je zegt, ik stop met eten en drinken, want God geeft mij het leven. Het zou God verzoeken zijn als je geen medicijnen gebruikt als je ziek bent. Nee, wij moeten die middelen gebruiken. Het zou God verzoeken zijn als je elke dag vraagt om geloof en om bekering, maar de middelen niet gebruikt. Dus die twee dingen, die heeft God samengevoegd en wij mogen ze niet scheiden. Wat heeft God dan samengevoegd? Twee dingen. Het uiterlijke, de preek, wat wij nu horen en het innerlijke, de wedergeboorte, het geloof. God heeft die dingen samengevoegd en wij mogen ze niet scheiden. En er staat erbij in de Dordtse leerregels, door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. Vermaningen, door de oproep, door de aansporing wordt die genade, namelijk het geloof, de wedergeboorte, meegedeeld. Stel je voor, kinderen, dat er iemand door het ijs is gezakt. En dat er iemand aankomt die hem wil helpen en die een touw naar hem toe gooit. Om hem uit dat wak te trekken. Nou, hoe komt die persoon uit dat wak door dat touw? Uiteraard. Maar ik kan me niet voorstellen dat die persoon die erbij is, die dat touw naar die drenkeling toe gooit, dat hij er niet bij roept, pak dat touw! Ja, of hij dat nu wel roept of dat hij dat nu niet roept, dat maakt eigenlijk niet uit, de kinderen. Hij wordt gered door dat touw. Maar natuurlijk, je gooit dat touw en als vanzelf, dan zeg je erbij, pak dat touw! Nou, zo is het eigenlijk ook in de preek. Kinderen, misschien schreeuw ik af en toe in de preek. Misschien dat ik dingen hard zeg, waarom? Nou, niet omdat het van mijn woorden afhangt. Het zit in de boodschap, in dat evangelie. Maar ik kan het niet laten om het erbij te zeggen. Met nadruk. En zelfs staat er een belofte dat God door die vermaning, door die aansporing, door die ernst in de woorden, de genade meedeelt. Geloof en wedergeboorte werkt. En er staat er nog bij in de Dordtse leerregels, hoe vaardiger, hoe ijveriger wij ons aandoen, des te heerlijker vertoont zich de weldaad van God. En ik vind dat, gemeente, dat mag u best van mij weten. Ik vind dat heerlijke woorden. Het gebeurt vaak dat ik hier de kansel op ga, of van tevoren in de studeerkamer bezig ben, en dat ik nadenk over de kracht van het evangelie, over de kracht van de prediking. En u mag van mij weten dat ik dan soms ook aan concrete, wat zeg ik soms, eigenlijk altijd, aan concrete mensen in ons midden denk. En dan denk ik, die zit zondag weer in de kerk, die heeft de evangelie al 50 jaar gehoord. En die zit in de kerk. En ik zie aan haar ogen dat ze afwerend is. En misschien is die er wel. Moet ik daar het evangelie gaan brengen? Mensen horen het niet eens. Voor ze thuis zijn, zijn ze het vergeten. Dat is één kant van de voorbereiding. Ik voel de machteloosheid van mijn woorden. Ik voel dat ik niet kracht kan geven. En tegelijkertijd, gemeente, ga ik met vertrouwen hier naar de kansel toe. Ook vanmiddag. Want ik steun op die belofte dat door de vermaningen, door de aansporing, door de oproep, de genade meegedeeld wordt. God werkt door middel van de prediking. En ik grijp me vast aan die woorden, hoe vaardiger, hoe ijveriger ik mijn ambt mag doen, des te heerlijker vertoont zich het werk, de weldaad van God. Nou, gemeente, zo zijn we bij elkaar vanmiddag. Ik kan u het geloof niet geven. Maar de inhoud van de boodschap van vanmiddag kan dat wel. En we zeggen dat vaak, hè, de kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. Nou, gemeente, dan, ik moet dan eigenlijk niet omhoog kijken, zo naar dit gebouw, de werkplaats van de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest dit woord gebruikt, de Bijbel. Omdat hij een middel gegeven heeft. En geen slap middel, geen waarschijnlijk middel van, nou, laten we maar een keer extra naar de kerk gaan. Wie weet, hebben we nu wat meer kans of zo. Nee, het is een zeker middel. God heeft die dingen samengevoegd. De Heilige Geest gebruikt een middel om het geloof in onze harten te werken. Welk middel? Onze tweede gedachte. door de verkondiging van het evangelie. En dan staat de gemeente, niet overheen lezen, door de verkondiging van het heilige evangelie. Er staat niet door de verkondiging van het woord. U zegt, dat is toch hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. Door de verkondiging van het woord, de Bijbel. Nee, er staat heel nadrukkelijk van het evangelie. Wat betekent dat? Nou jongelui, als je nou de hele Bijbel moet samenvatten, hè? Heel de Bijbel moet samenvatten, heb je twee woorden nodig. Wet en evangelie. En de wet is alles wat tegen jou zegt dat je dit moet doen en dat moet doen. En daaraan gehoorzamen, deze geboden, die bevelen. En zegt de wet erbij, als je dat niet houdt, ga je verloren. Staat in de Bijbel, dat is de wet. De wet. En daarnaast is er het evangelie. Het evangelie zegt dat Christus alles heeft gedaan. En dat er genade is en dat er vergeving is en dat er redding is. En als we de Bijbel moeten samenvatten, dan heb je dus, zou je kunnen zeggen, aan twee woorden genoeg. Wet en evangelie. Nou, hoe werkt nu de Heilige Geest het geloof in onze harten? Doet hij dat door de wet of door het evangelie? Het evangelie staat er. Hij werkt het geloof door het evangelie. Nou, dat moet ik gaan uitleggen en dat wil ik doen in de tweede gedachte. Twee dingen zeg ik daarbij, gemeente. De eerste, zal ik even de tijd nemen om uit te leggen dat geloof en evangelie bij elkaar horen. Dat er een eenheid is tussen geloof en evangelie. Goede boodschap van genade. Dat is een eenheid en die wordt veel te vaak losgescheurd. Daar gaan we eerst op letten en daarna gaan we nog een stap verder. Dat evangelie zelfs het middel is dat de Heilige Geest gebruikt om geloof in ons hart te werken. Allereerst dat eerste, gemeente. Waar komt dat geloof nu vandaan? Komt dat van de wet? Nee, van het evangelie. En ik heb besloten om dat maar uit te leggen aan de hand van allerlei uitspraken en gedachten die we om ons heen kunnen horen, helaas. Wat horen wij vaak, gemeente? Of vaak, tenminste. Soms wel, in onze gezinten. Dan horen wij dit, als God een mens bekeert, daar heb je weer die zin, als God een mens bekeert. Dan, wat doet hij dan? Wel, dan geeft hij geloof in je hart. De gave van het geloof. En wat ga je dan geloven? Ja, dat je verloren bent. Dat hoor je vaak. Wat ga je dan geloven als God jou wedergeboren maakt? Dan ga je geloven dat je onbekeerd bent. Dan ga je geloven dat je een zondaar bent voor God. Dan ga je geloven dat je veranderd moet worden. Dan ga je geloven dat je verloren zult gaan. Dan ga je geloven dat je nog een openstaande schuld voor God hebt. Dan ga je geloven dat je niet voor God kunt verschijnen. Als God jou geloof geeft, dan word je, zo zegt men dan vaak, dan word je een bekommerde, een missend mens, een zoekende ziel, een kleingelovige. Ja, je hebt geloof ontvangen, ja. Maar wat geloof je? Ja, heel veel. Je gelooft dat de Bijbel waar is. Je gelooft dat God bestaat. Je gelooft dat de hel bestaat. Je gelooft dat er een oordeel komen zal. Jij gelooft dat er een zaligmaker is. Al die dingen geloof je. Maar één ding geloof je nog niet. Wat nog niet? Nou, dat jij persoonlijk vergeving, de zonde en het eeuwige leven hebt. Nee, nee, als God de mens geloof geeft, dan begint God niet daarmee. Nee, dat is voor bevestigde christenen. Dat is voor mensen die verder op de weg zijn. Dat zijn mensen die doorgeleid zijn. Ja, die gaan het evangelie geloven. De genade, de vergeving, het eeuwige leven. Maar als God geloof geeft op dat moment, dat eerste begin. Nee, dan. Nou, gemeente, ik zal het maar samenvatten. Dan geloof je alles behalve het evangelie. dan geloof je de wet. Dan geloof je dat je het buiten staat. Dan geloof je wel dat het straf is, maar geloof je nog niet dat je redding hebt. Dan geloof je wel dat er een oordeel is, maar nog niet dat je vrijgesproken bent. Gemeente, ik zeg het maar ronduit, dat is niet juist. Dat is onbijbels. Dat is ook tegen onze belijdenis in. Hoe werkt de Heilige Geest het geloof in onze harten? Door de verkondiging van de wet? Nee, door de verkondiging van het evangelie. Dus er is een hele nauwe eenheid tussen evangelie en geloof. Een heel nauw verband. Staat in de Bijbel, Galaten 3, vers 2. Dit alleen, zegt Paulus, dit alleen wil ik van jullie weten, mensen in Galaten. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Ik roep jullie allemaal tot getuigen, zegt hij. Wat gebeurde er toen je geloof kreeg, toen de Heilige Geest in je kwam, toen je wedergeboren werd? Kwam dat doordat de wet gepredikt werd? Nee, maar de prediking van het geloof, van het evangelie, dat heeft jullie levend gemaakt. Hij kon elke gelovige uit de gemeente van Galatië tot getuige roepen. Dus dat is het eerste, gemeente. Wij moeten dat vasthouden, dat verband tussen geloof, zaligmakend geloof, en het evangelie. En dan ga ik nog een stap verder. Het is niet alleen dat er een zekere eenheid is, maar we weten daar nog meer over. Dat evangelie is het middel waardoor er geloof komt. En laatst uit 1 Korinthe 15, dat gedeelte waar Paulus aan het begin van het hoofdstuk samenvat wat het evangelie is. Ik heb dat u verkondigd, welk gij ook aangenomen hebt, in welk gij ook staat, waardoor gij ook zalig wordt, zegt hij. En dan bespreekt hij dan dat Christus gestorven is voor onze zonden en opgewekt. En dan sluit hij af in vers 11. Alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Dit was de boodschap en die boodschap bracht jullie tot geloof. Die prediking was het middel tot geloof. Het mooiste voorbeeld daarvan in de Bijbelgemeente vind ik in Genesis 45. De oude Jacob. Ik heb het al zo vaak gezegd, denk ik. Maar ik zeg het graag nog een keer. De oude Jacob. Die daar zit, teleurgesteld, bang, verdrietig. Zijn kinderen zijn naar Egypte. Zal hij ze nog terugzien? En dan komen ze terug, ja, en dan hebben ze een boodschap voor hem. Jozef leeft. Jozef? Jozef is toch al jaren dood? Nee, vader, Jozef leeft. En die boodschap, die goede boodschap, dat evangelie, dat doet wat met die oude man. Toen werd zijn geest in hem levend. Hij was als het ware dood. Maar hij hoorde een goede boodschap. En die goede boodschap was het middel waardoor hij levend werd. Nou, zo werkt God nu nog. Wij horen het evangelie, wij horen de goede boodschap. En die goede boodschap is het middel dat wij levend worden. Die goede boodschap is het middel waardoor wij tot geloof komen. Wij zongen dat uit Psalm 119. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Geestelijk leven. Want ik ontving door uw bevelen het leven. Dat is de eenheid, gemeente, tussen het evangelie en het geloof. Als het evangelie gepreekt wordt, de boodschap van genade, dan komt er geloof. Ja, zegt die man, maar nu slaat u toch wel iets heel belangrijks over, dominee. Ik hoor u alleen maar over het evangelie. En ik hoor u over genade. En ik hoor u over redding. Maar waarom zegt u niets over zondekennis? En waarom zegt u niets dat een mens toch in de schuld moet komen? heb het al over het evangelie, maar die wet dan, die moet er toch ook zijn? Ja, gemeente, die prediking van de wet moet er ook zijn, maar u moet vasthouden wat er boven de preek staat. Hoe geeft de Heilige Geest ons dat geloof? Krijgt u geloof als je de wet hoort? Nee. Krijgt u geloof als je hoort over zondekennis? Nee. Waar komt dat zaligmakende geloof vandaan? Niet uit de wet, niet uit de zondekennis. Uit het evangelie. Door middel van het evangelie. Kinderen, ik had het net over iemand die door het ijs was gezakt. En iemand die hem een touw toegooit. Nou, daar kom ik nog even op terug. Stel je voor dat er liggen twee mensen in het water. Twee mensen. Door het ijs gezakt. En het water is koud. En het water is gevaarlijk. En er komt iemand naar hen toe. En die ziet hen daar. En ze proberen met hun vingers die rand van dat ijs vast te houden. Maar het brokkelt onder hun handen af. En daar komt iemand toe. En hij heeft een touw. En hij gooit dat touw naar hen toe. En hij schreeuwt het uit. Pak dat touw. Nee, zegt die ene drenkeling. Nee, ik pak dat touw niet. Want ik moet eerst weten dat ik bijna verdrink. En ik moet eerst voelen dat ik niet kan zwemmen. En ik moet eerst helemaal verkramd raken van de kou. Nee, zegt ook die tweede drenkeling. Ik pak dat touw niet. Want ik moet eerst in doodsangst zijn. En ik moet eerst wachten tot ik wanhopig ben. En ik moet eerst die vraag leren stellen hoe ik toch verlost zal worden. Maar die man die dat touw naar hen toe gooit, die zegt, grijp dat toch, want je verdrinkt bijna en je wordt al verkrampt door de kou en je kunt niet zwemmen en ik zie de doodsangst al in je ogen. Wacht toch niet, grijp dat touw, pak dat touw, oh, onverstandig en trage van hart om te geloven. Eén van beiden. Twee drenkelingen. Eén van beiden. Grijpt de touw. En is gered. Eén van beiden. Zinkt weg. In dat koude, donkere, moordende water. En misschien is het laatste wat hij zegt wel. Ja, maar. Gemeente, wat redde nu die man het touw? Uiteraard. Die ene drenkeling die gered werd. Maar wat bracht hem ertoe om zijn hand uit te strekken en dat reddende touw te pakken? Het antwoord is zo eenvoudig. Wat bracht hem ertoe? Wat was het middel voor hem om dat reddende touw te pakken? Dat was het touw zelf. Niet die man die erbij stond te roepen, die het niet later kon om te zeggen, pak dat touw. Maar het touw zelf was het middel dat hem ertoe bracht om te stoppen met jamaar en al zijn tegenwerpingen. Dat touw was het middel dat hem ertoe bracht om het aan te grijpen. Wat is nu het middel om u en om jou te brengen tot het reddende geloof? Dat is het reddende evangelie zelf. De boodschap zelf, dat is het middel dat je brengt tot geloof. Ik kan het ook zo zeggen, gemeente. Wat bracht die andere drenkeling die niets deed? Wat bracht hem ertoe om dat reddende touw niet te pakken? Niet te grijpen? Welke goede redenen had hij daarvoor? Geen een. Geen één. Dat koude water was er. En dat brokkelende ijs. De doodsangst in zijn ogen was er. De kou beving hem. Maar al die dingen redden hem niet. De zondekennis is er. De angst voor het oordeel. De vrees om te sterven is in je hart. Maar het red je niet. Misschien moet ik nog verder gaan, gemeente. Wie van die beide drenkelingen besefte beter wat zijn toestand was? Die ene die daar wegzonk met de jamaas op de lippen. Of die ander die het touw greep. Die ander natuurlijk. Die besefte dat hij dat touw grijpen moest om behouden te zijn. Zult u of zul jij straks die ene drenkeling zijn? Met de jamaas op je lippen. Om weg te glijden in dat koude, verkillende, donkere, moordende water. Het evangelie is er. Het reddende middel van God ons gegeven. We gaan naar onze derde gedachte, gemeente, door de belofte. Laten we nog verder, nog dieper stilstaan bij wat dan de inhoud van dat evangelie is. En we vinden dat in de tweede helft van vraag 66. De belofte van het evangelie. Namelijk, staat er. Namelijk. Daar wordt het uitgelegd. Wat is die belofte? Dat God ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving de zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Die zin gaan we goed en nauwkeurig lezen en overdenken. Want gemeente, daar vindt u de boodschap van deze preek. Wat is de boodschap? Wat heb ik u, wat heb ik jou vanmiddag te zeggen? De belofte van het evangelie. Dat God ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wat is de boodschap die een predikant moet brengen? Moet hij zeggen, nou er worden nog mensen bekeerd hoor. God gaat ook nu nog door met zijn werk. Ja gemeente, dat is waar. Maar dat is niet wat hij zeggen moet. Dat niet alleen. Veel meer. Wat dan? Dat God ons vanwege het enige offer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wat moet ik u en jou vanmiddag zeggen? Bid er maar veel om. Nee, veel meer. Dat God ons vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wat moet ik u zeggen? Dat er een middelaar is? Ja, maar veel meer. Dat God ons vergeving de zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wat moet ik u verkondigen vanmiddag? Moet ik zeggen dat er nog zijn die liggen onder het zegel der verkiezing die God ook nog toe zal brengen? Nee, veel meer. Dat God ons vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Ja, zegt iemand. Ik mag wel geloven dat God aan mij denkt in dit tijdelijke leven. Maar zou hij dat eeuwige leven mij willen geven? Lees de belofte van het evangelie maar. Dat God ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Ja, zegt iemand, maar al mijn verschrikkelijke zonden die ik gedaan heb. Ik ben al dankbaar als God ze nog niet straft. Ja, maar dat is niet wat ik u vertel. God stelt de straf niet uit, maar hij vergeeft de zonde. Dat is de belofte van het evangelie. Mag ik dan, zegt iemand, mag ik dan vanmiddag hier in de kerk zitten en horen dat de vergeving een eeuwig leven is? Nee, veel meer. Niet alleen dat het er is, maar dat God het je aanbiedt. Mag ik dat horen, dat God dat mij aanbiedt? Nee, nog meer, dat hij het je schenkt. Wat moet ik daar dan voor doen? Niets. Omdat hij het uit genade schenkt. Maar zal God mij dat wel willen schenken en geven? Ja, vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Ja, maar Zou God dat mij willen geven? Ja, want de belofte van het evangelie is dat God ons vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wat was de vraag die centraal staat vanmiddag? Hoe werkt de Heilige Geest het geloof in onze harten? Door de verkondiging van het Heilige Evangelie. Gemeente, nu wordt het Evangelie verkondigd. Nu werkt de Heilige Geest. Nu werkt de Heilige Geest. Wat werkt Hij dan? Hij werkt het geloof in je hart. Want je zit vanmiddag hier in de kerk. En je hoort de woorden. En je leest de woorden. En je drinkt ze in. Als heerlijk zoet, verfrissend water. Dit is geen wet. Dit is evangelie. Dit is geen straf. Dit is vertroostend. Dit is niet veroordelend. Dit is reddend. Dit is het evangelie. En je voelt je een beetje als die Jacob die de woorden hoort. Jozef leeft. Toen werd zijn geest in hem levend. En je hoort de woorden en de belofte en de genade van God voor u, voor jou. En je wordt er levend van. Zo werkt de Heilige Geest. Dan zegt iemand, wat moet ik doen? Dominee, wat moet ik doen? Het touw wordt jou toegeworpen. Antwoord je daarop met een ja maar. Dat kan toch niet? Die in hem gelooft, heeft de Heer Jezus gezegd, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft. De Zoon van God. Wat moet ik doen, zeg je. Gemeente, ik vat het samen in één zin. Je mag zeggen, met je hele hart. Ik geloof wat God belooft. Ik geloof wat God belooft. En wat belooft Hij? Wat belooft Hij? Dat Hij ons... Dat is geloof, dat zegt het na. Ik geloof dat God ons, mij, vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven, uit genade schenkt. Amen. Laten we zingen uit Psalm 9 en daarvan het 10e vers. Hij die uw naam, de naam van God, in waarheid kent, zal, Heere, op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Het is Psalm 9 vers 10. Laten wij danken en bidden. Heere grote God, wij danken u voor het heilig evangelie dat als een belofte tot ons komt. Namelijk dat u zelf ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. En wij danken u dat de Heilige Geest dat evangelie gebruikt om het geloof in onze harten te werken. Dat evangelie dat leven aan onze ziel geeft. Vertroosting, verwachting. We danken u, Heere, dat het evangelie ook nu vanmiddag mocht klinken. En we danken u dat wij mogen vertrouwen dat u ook nu deze dag en deze dienst gebruikt om doden levend te maken. En Heere, geef dat diegene die levend gemaakt mogen zijn door dit evangelie vanmiddag opnieuw hebben mogen horen, mogen zien waarvan wij leven, wat het is. Het offer van Christus aan het kruis volbracht. Vergeving de zonde, het eeuwige leven. Heer, we bidden u dat u zo doorgaat. We bidden u dat dit evangelie op vele plaatsen ruim en krachtig en duidelijk verkondigd mag worden. We bidden u voor al die plaatsen waar het niet gebracht wordt, waar het niet verkondigd wordt. Heer, bij u zijn alle dingen mogelijk. Wij vragen u dat u er doorheen breekt. En de dienaren van het heilige evangelie laat voelen, laat zeggen: wee mij als ik het evangelie niet zou verkondigen. We zien er naar uit, Heere. En als u bij machten bent om dode zondaren levend te maken, dan bent u ook bij machten om dode kerkverbanden levend te maken. En dode prediking levend te maken. Wilt u het doen? Heb dank, Heere, dat we het evangelie mogen kennen. Het is uw vrije genade dat u het in ons midden ook nu wilde geven. Wees bij ons ook in de week die voor ons ligt. Help ons in alle dingen die te doen zijn, wilt u ons volgende week weer samenbrengen. En als het einde komt, laat wij mogen rusten op de belofte van het evangelie. Hoor ons zo, wij bidden u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 32, het eerste vers als onze slotzang. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, vers 1. Wrijft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.